denk ik krijg hulp, maar toch niet. Goedemorgen allemaal. Heel erg hartelijk welkom in de kerk. Fijn dat u er allemaal bent. Wij kijken bij ons in de voortuin staat een mooie rhododendron. En daar kijken we de hele winter op uit. Wat ik daarin zo ontzettend mooi vind, dat die knop, hij is nu nog heel klein, die is eigenlijk voor de winter is die al aanwezig. En ik vind het altijd een enorm teken van hoop ook. Dat ik weet, ik heb vanochtend eentje opengeknipt. Toen dacht ik, oké, dat had ik niet moeten doen. Even kijken wat er al gebeurt in die bloem. Maar zelfs als de winter nog moet komen, is die knop al heel klein aanwezig. En zelfs als je soms door heel veel dingen heen moet in je leven, is die belofte van hoop en nieuw leven al aanwezig. En daarom zijn we hier met elkaar in de kerk. Dat we nadenken over nieuw leven. Nieuw leven in Jezus. Misschien ook mooi, omdat de afgelopen week is de 40 dagen tijd begonnen. Een periode waarin we echt even een voorbereidingstijd. Waar we wat meer tot inkeer komen, waar we wat meer stil worden soms. En het is fijn om daarom ook zo met elkaar deze 40 dagen tijd in de kerk ook te zijn en te beginnen. En het is misschien goed om even om u heen te kijken, om even elkaar ook welkom te heten. Begroet elkaar even. Het is misschien mooi om ook even naar boven te zwaaien, want daar zit ook nog best wel veel. Ja, het is goed om hier te zijn. In de dienst zullen, halverwege de dienst zullen de kinderen ook naar de kinderbijbelklas mogen gaan. De kinderen tot en met groep 6. Na de dienst wordt u allemaal uitgenodigd om een kopje koffie met ons te drinken. Dan bent u allemaal hartelijk welkom. Koffie zal achterin staan, koffie, thee en limonade voor de kinderen. Deze dienst gaat voor dominee Henk van Velden. Ook welkom. Ik wens u allemaal een hele goede en gezegende dienst.
Ik zie wel een groen lichtje. Nu wel? Oké. U bent welkom geheten. Ik mag u zo ook namens de Heere God welkom heten. Voortum en groet. Eerst beginnen we met onze voorzang. En dat is een lied ook van de lijdenstijd. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten. Hebben we daarvoor gestaan?
Recht betrachten in deze zee zinken mijn gedachten. O liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar moet lijden. Breek mijn trots, waar zou ik nog op bogen? Ik lig in stof, maar God komt mij verhoven. Nu ik van vijand God zijn tegenstander. In vriend veranderen. Duig u voor mij hebt in de dood gegeven. Hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? Zou
Veel van de liederen die we zingen zijn gebeden. Zo na Fortum en Groet zingen we ook weer een lied wat een gebed is. Zullen we eerst met een persoonlijk gebed de dienst beginnen. Dan beginnen we met de erkenning dat onze hulp is in de naam van de Heer, de levende God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het werk van zijn handen nooit loslaat, die trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van die God, onze hemelse Vader, van de Heer Jezus Christus, door de kracht van de Geest. Amen. We zingen uit gezang 321, vers 1 tot en met 3. Het lied dat we net zongen, dat spreekt veel over bouwen en over metselen. En zelfs over cement. Nou, dat zal de komende tijd ook volop gebruikt worden in de kerkgebouw. Maar vanaf eind maart is deze week ook definitief besloten, wordt het kerkgebouw grondig verbouwd, vernieuwd. Zodat het voor de komende 25 jaar ook weer geschikt wordt om hier te functioneren als huis van God. Vanaf dat moment, dus dat is de laatste week van deze maand, van maart, zullen onze kerkdiensten gehouden worden, zowel 's morgens als 's avonds in het kerkgebouw van Odulf, katholieke kerk in Voorthuizen. En de verwachting is dat eind mei dan de verbouwing klaar is en dat we hier in een hele nieuwe setting terecht kunnen. Dat is een hele klus en we zullen ook bidden dat dat allemaal voorspoedig mag verlopen. Ik wil het verder in deze dienst hebben over een onderwerp wat past bij deze lijdenstijd. 40 dagen tijd in de voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen. En vanmorgen wil ik met u kijken naar best wel een zwaar onderwerp. Ik wil kijken naar Judas, de verrader van Jezus. En waarom Judas de Heer Jezus heeft verraden. En waarom er ook parallellen zijn met onze tijd. Ook in ons hart, in ons leven, kunnen wij zomaar Heere God verlaten en verraden. En daarom komen wij in de kerk ook steeds weer aan het begin met een stuk verootmoediging tot Heere God. En zo wil ik ook met u de dienst beginnen. Gelijk daarna zingen we wel een kinderlied en dat is Dit is de dag. Want wij geloven ook dat de Heere God ons elke dag geeft, dat Hij ons draagt en dat Hij er elke dag is. Dus dat is een best een vrolijk liedje wat we met de kinderen zingen. Dit is de dag die de Heer ons geeft. We zingen dat zowel in het Nederlands als in het Engels. Maar eerst een gebed waarin we ons ook verootmoedigen voor de Heer. Laten we bidden. Heer onze God, wij komen u danken dat wij u mogen kennen. Dat u onze God bent. Dat u steeds tot ons spreekt. Dat u ons nooit in de steek laat. Dat u het zelf bent die uw kerk en uw koninkrijk bouwt in deze wereld. En wij danken u vandaag in het bijzonder voor de Heer Jezus, dat Hij is gekomen als onze verlosser. En wij danken u voor de rijkdom van uw woord. En wij bidden vandaag dat onze levens, onze harten nog meer opengaan voor de rijkdom van uw evangelie. Leid ons, als we ons daarop bezinnen, hier in de kerk, de Bijbelklas, maar ook in onze partnerkerk, onze moederkerken in Warneveld, de Burgt, het JFC. Onze partnerkerk in Amsterdam, maar ook de zendingskerken waarmee we wereldwijd ons verbonden weten. En we bidden dat overal op aarde uw koninklijke regering zich mag uitbreiden in mensenharten. Hier vanmorgen willen wij ons bezinnen op de persoon van Judas en daarom beginnen wij ook persoonlijk met verootmoediging. Want wij erkennen soms onszelf, ook in deze discipel van de Heer Jezus. Eén van hen die waren uitgekozen om Jezus te volgen. Hij hoorde al het onderwijs van Jezus. Hij zag de wonderen en de tekenen. En toch ging hij tenslotte helemaal in de fout. En zo is het soms ook met ons hier. Wij zijn niet veel beter dan uw leerlingen. Wij zijn niet veel beter dan al die Bijbelse figuren die ook soms u verlieten, verdwaalden, die u verloochenden, die twijfelden. Zelfs uw discipelen zoals Petrus en Thomas. En daarom bidden wij vandaag om uw vergeving. Waar we u in de steek laten, waar we u teleurstellen, waar we elkaar teleurstellen. Vergeef ons onze zonden, ons falen u te dienen, onze verwarring, onze verblinding. En wij bidden om uw genade, uw vergeving, uw aanraking, uw bewaring. Verlos ons van de boze en van zijn gemene listen. En vervul ons steeds weer met uw geest, met uw woord, met de geest van de waarheid. En troost ons wanneer we zelf door tijden van verwarring en verblinding en duisternis gaan. Open onze ogen vandaag weer voor de grote waarde van uw woord, uw evangelie, uw aanwezigheid. En vorm ons dan, zodat we niet alleen maar hoorders van uw woord zijn, maar zodat het werkelijk ook mag wortelen in onze harten. Zodat het ook tot uiting mag komen in onze woorden en onze daden en heel ons karakter. Behoed ons voor de wegen van verblinding en misleiding. En help ons de Heer Jezus te volgen op de weg van het licht. Want Hij alleen erkennen wij als onze Meester, onze Heer. En we bidden uit genade in zijn naam. Halleluja. Amen. Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Ik lees met u Johannes 13, vers 1 tot 5 en 21 tot 30. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Nadat hij dit gezegd had, werd Jezus diep bedroefd en hij verklaarde: waarachtig, ik verzeker jullie, één van jullie zal mij verraden. De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. Eén van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan en Simon Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. Hij boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg: wie, Heer? Degene aan wie ik het stuk brood geef dat ik nu in de schaal doop, zei Jezus. Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iscariot. Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei: doe maar meteen wat je van plan bent. Niemand aan tafel begreep waarom hij dit zei. Omdat Judas de kas beheerde, dachten sommigen dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen, of dat hij iets aan de armen moest geven. Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht.
Het was nacht. Het was nacht, staat er dan. En dat is een van die dubbelzinnige zinnetjes in het evangelie van Johannes, die vaak worden gebruikt met een dubbele betekenis. Het was nacht, niet alleen buiten was het donker. Het was ook donker in het hart van Judas. Er gaat een stuk dreiging uit van die woorden. We gaan nu zingen het lied Hij kwam bij ons heel gewoon. Ga zo verder zingen in dit lied. Eerst lezen we nu uit Matthäus 27, de eerste 10 versen.
De volgende ochtend vroeg namen alle hoge priesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de prefect. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de 30 zilverstukken naar de hoge priesters en oudsten terug en zei: "Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren." Maar zij zeiden: "Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen." Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. De hoge priesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar: "We mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien het bloedgeld is." Na ampel beraad kochten zij de akker van de pottenbakker mee, die dan als begraafplaats voor vreemdelingen kon dienen. Daarom heet die akker tot op de dag van vandaag de bloedakker. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. En ze verzamelden de 30 zilverstukken, het bedrag waarop hij geschat was en dat ze hadden bepaald met de zonen van Israël, en ze betaalden er de akker van de pottenbakker mee, zoals de Heer mij had opgedragen.
Gelijk na de verkondiging zingen we het lied uit Griffmeer Kerkboek nummer 89, Jezus, leven van mijn leven. Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus. Afgelopen woensdag is de 40 dagen tijd begonnen. De voorbereidingstijd voor de viering van de Stille Week, waarin we de kruisiging en ook de opstanding van de Heer Jezus weer gedenken. En gisteren stond er in het Nederlands Dagblad een stuk van Antoine Baudard, een katholieke priester die dicht bij het Vaticaan woont, een Nederlandse priester. En hij schreef een stuk wat mij heeft getroffen in de zaterdageditie: In bezoedeling gedijt zuivering. En daarin vertelt hij dat hij enorm getroffen is omdat er opnieuw een boek is uitgekomen in Rome over de homocultuur in het Vaticaan. Hij schrijft: na alle misbruiksschandalen ook nog dit. Als katholiek voel ik me machteloos. En dan zegt hij, in de opening van de 40 dagen tijd klinkt de oproep luid voor ons allen om ons te reinigen voor God. Te bedenken dat we stof zijn en te stof wederkeren. Ons hart te scheuren opdat God het herschept en zuiver maakt. Want, zegt hij, het gelaat van de kerk is bezoedeld. Vooral door de eigen knechten. Zodat de afhankelijkheid van Gods genade eens te meer wordt beseft. De onderdompeling in bezoedeling kan alleen nog zuivering geven. Of anders verdwijnt de kerk in de nacht van zonden. En dat werkt hij uit. En schrijft hij aan het eind over een meneer Martel. Die is een boek, een Franse journalist. Die een boek heeft geschreven getiteld Sodoma. Waarin hij zegt dat het Vaticaan vergeven is van homoseksualiteit en van seksuele zonde. Martel schetst het Vaticaan als een bijenkorf van homoseksuelen, compleet met een goed geoliede machine die contact tussen geestelijke en prostituees organiseert. Aan het eind van zijn schrijven zegt Baudard daarover: ook indien dit alles niet per se onwaar is, valt er weinig echt na te gaan. Waar gaat de bewijsvoering over in insinuaties, in beschuldigingen, in suggesties, kwaadsprekerij, roddel, verdachtmaking en laster? Tegenover zo'n boek staat de ondervraagde wapenloos en machteloos en zo voel ik mij precies. En dan zegt hij in zijn conclusie, anders dan Martel dit voorstelt, zal het bij het kwaad dat hij schildert gaan om de uitzonderingen, waarbij de goeden onder de slechten lijden. Eens te meer is het de tijd de besmeuring van de kerk het hoofd te bieden door standvastigheid, moed en trouw, door zuivering, inkeer en bekering. De Heer heeft beloofd trouw te blijven aan zijn kerk en haar niet te laten overweldigen door de poorten van de hel. Nou, ik vind het een profetisch stuk. Dat zie je vaker met deze priester die opkomt voor bijbelse waarden en die ook hier weer precies de vinger bij de zere plek legt. In zuivering, in bezoedeling gedijt zuivering. Een stuk om te herlezen en te overwegen en over te bidden. En ik denk dat dat aansluit bij wat ik u te zeggen heb over de discipel van de Heere Jezus, Judas. Altijd is er in deze wereld een strijd tussen licht en duisternis. Dat was er voordat de Heere Jezus kwam. Dat was er tijdens het leven van de Heere Jezus. Dat is er vandaag nog, ook in onze levens. En daarom zei de Heere Jezus zo vaak, aan het eind van zijn tijd hier op aarde, zei hij zo vaak, blijf waakzaam, blijf wakker. Maar wellicht als u van tevoren had geweten dat de preek over Judas ging, dan was u niet gekomen. Judas vergeten we maar liever. Wie in het evangelie de namenlijsten bekijkt van de discipelen, die zal zien dat Judas altijd het laatste wordt genoemd. Alsof hij er eigenlijk niet bij hoort. En het is natuurlijk ook een schande dat een van Jezus' eigen leerlingen hem heeft verraden. Judas herinnert ons aan het laagste, aan het slechtste in onszelf. Veel ouders geven hun kinderen bijbelse namen. Petrus, Paulus, Johannes, Mirjam, Anna. Maar niemand zal erover peinzen om zijn kind ooit Judas te gaan noemen. We gebruiken die naam hoogstens als een scheldwoord. Wat een Judas zeg. Judas herinnert ons aan verraad. Aan geniepig verraad, aan onbetrouwbaarheid. Aan gemene streken. En toch was hij een van die meest bevoorrechte mensen op aarde. Die wel 3 jaar lang persoonlijk met de Heer Jezus hebben rondgelopen. Uitgekozen om zijn volgeling te zijn. 3 jaar lang volgde hij de Heer Jezus. Dag en nacht. Zag al de wonderen, hoorde zijn onderwijs, kon persoonlijk met de Heere Jezus praten. Oei, daar zit voor ons allemaal gelijk een fikse les in.
Je kunt dus het beste Bijbelse onderwijs genieten. Je kunt meer onderlegd zijn in de ware leer dan wie dan ook. Jarenlang in de kerk zitten. Fantastische wonderen en geestelijke ervaringen hebben meegemaakt. En toch nog in je leven in de fout gaan. Judas wandelde 3 jaar met Gods eigen zoon. En maakte toch uiteindelijk de verkeerde keuzes. Dan is het ook niet zo verwonderlijk dat er ook in onze kerken mensen afhaken en verkeerde keuzes maken. En het geloof vaarwel zeggen. Dan is het ook niet zo vreemd dat je soms ook door medegelovigen ernstig wordt teleurgesteld. En zelfs gemeen wordt bedrogen. Het maakt je ook wat bescheidener over je eigen geloof. Als Judas, een discipel van de Heere Jezus, zo onderuit kon gaan, zo de mist in kon gaan, dan kan dat ons allemaal gebeuren. Het toont de noodzaak om, wat Jezus zei, waakzaam te blijven. En om bescheiden te zijn over je eigen geloof. Om dicht te blijven bij de Heere Jezus, bij zijn woord, bij zijn kerk. Want we zijn maar kwetsbare, wankelmoedige mensjes in een wereld vol verblinding en verleiding. Judas droeg de naam Iscariot, wat betekent man uit Keriot. En Keriot is een dorpje in Judea. Het wijst op hem als de enige niet-Galileër in het gezelschap van de discipelen. Lag daar misschien de wortel van zijn frustratie? Dat hij toch niet helemaal werd geaccepteerd. Dat als de anderen aan het praten waren in het Galileese dialect, dat hij er maar weinig van verstond. En dat hij soms het gevoel had, ik hoorde toch niet helemaal bij. Had hij eigenlijk wel vrienden? Hij wordt nooit samengenoemd met een van de andere discipelen, zoals dat gebeurt met verschillende van de andere discipelen wel. Dus laten wij voorzichtig zijn met mensen die niet helemaal bij ons horen, ook in de kerk. Soms wordt in een dorp iemand nog eens een vreemde gezien, als je er al 10, 20 jaar woont, terwijl die er kinderen en kleinkinderen heeft, maar toch eigenlijk oorspronkelijk daar niet vandaan komt en niet helemaal de taal spreekt. Over Judas horen we verder niet heel veel in het evangelie. Na de verkiezing van de 12 door de Heere Jezus lees je pas weer wat over hem aan het eind van het evangelie. En dan gaat het over de zalving van Jezus in Bethanië, in die weken net voor zijn lijden. Een vrouw komt naar Jezus toe met wat kruikje kostbare olie, die prachtige geschiedenis. Die vrouw voor Jezus knielt met een kostbare flesje mirre, wat wel een jaarloon waard was. En dat ze dan zijn hoofd daarmee zalft en ook zijn voeten en met haar haren dat afdroogt. En Judas Iscariot, die reageert verontwaardigd. Hij zegt, Johannes schrijft dat Judas zegt, waarom is deze mirre niet verkocht voor 300 schellingen, het jaarloon van een arbeider? Dan hadden we dat geld toch aan de armen kunnen geven, zegt Judas. Dat klonk heel logisch en het klonk heel oprecht. Wat een onnodige verspilling. Velen van ons zullen wellicht ook wel denken. Maar Johannes voegt eraan toe, dat zei Judas niet omdat hij zoveel om de armen gaf. Nee, dat zegt hij Judas omdat hij een dief was. En omdat hij als beheerder van de kas van de discipelen af en toe zelf geld wegnam. Judas was een dief. Oei, hier zien we gelijk al andere lelijke karaktereigenschappen van Judas. Hebzucht, onbetrouwbaarheid. En dat is alweer een belangrijke les ook voor ons. Wij kennen toch ook dat spreekwoord, wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Ben je in het kleine, in het onbetekenende, in het verborgene ontrouw, dan blijkt dat vroeg of laat ook in de grotere zaken. Wie als kind thuis al kwartjes wegneemt uit de portemonnee van zijn moeder, die zal op zijn werk ook in de verleiding komen om de belastingdienst te misleiden. De meeste branden beginnen met een enkele lucifer, met een heel klein vlammetje. Oneerlijkheid en ontrouw, dat begint vaak heel klein. Zo klein, dat de duivel je gemakkelijk kan wijsmaken dat het toch eigenlijk allemaal niks uitmaakt. Wat kantoor of bouwmateriaal dat voor het grijpen ligt, anders toch weggegooid wordt. Een vrijpartijtje in de vakantie ver weg, waar niemand je kent. Een rolletje drop in de supermarkt. Maar een vlammetje dat voedsel krijgt, dat wordt steeds groter. En uiteindelijk is het niet meer te doven. Het maakte Judas eerst tot een stiekeme dief en later tot een openlijke verrader. Dus pas op met ontrouwe spelletjes. Pas op voor hartstocht en geldzucht en gierigheid. Paulus schrijft aan Timotheus, want de liefde voor geld is de eerste stap naar allerlei zonden. Sommigen hebben zich daardoor afgekeerd van God en zich veel ellende op de hals gehaald. Niet voor niets, zegt de Heer in zijn basisregels tot ons. Steel niet, pleeg geen overspel, begeer niet wat van een ander is. Had Judas zich gehouden aan die basisregels van de Heer, dan was het wellicht met hem heel anders afgelopen. Maar hij stelde zijn hart open voor de duivel. En wie dat doet, die gaat spelen met de duivel, wordt uiteindelijk zelf een speelbal van de duivel. Het had zoveel beter kunnen aflopen met deze begaafde leerling van de Heere Jezus. Judas was niet voorbestemd om de verrader te worden. Het was ook zijn eigen keus. Jezus heeft ook deze man gekozen omdat hij veel goeds in hem zag. Hij was waarschijnlijk een goede organisator. Daarom kreeg hij ook die taak opgedragen om de penningmeester te zijn van de groep. Terwijl daar ook Levi de tollenaar was, die ook veel met geld had. Trouwens, de manier waarop hij met de Joodse leiders de arrestatie van de Heer Jezus voorbereidt en regelt, toont zijn vermogen om te plannen en te organiseren. In de vroege kerk had deze man ook een belangrijke functie kunnen innemen. Wat een onbenut potentieel. Wat zonde dat deze begaafde broeder zo zijn talent verkwiste. En hoe is dat nou met ons? Hoe gaan wij om met de talenten, met de gaven die de Heere God ons heeft gegeven? Gebruiken we ze ten volle in Gods koninkrijk, in Gods kerk? Of gebruik je je talenten vooral voor je eigen belang? En zelfs voor bedrog? Misschien voel je je ook wel helemaal onbekwaam om iets te betekenen voor een ander. Dan ben je trouw in het kleine. Ja, dan word je ook geschikt voor het grotere. Dan kunnen ook grotere zaken je worden toevertrouwd. Zo gaat het ook vaak. Niet alleen in de kerk, maar ook daarbuiten. Dus ziet u hoe die wegen van Judas ook voor ons eigenlijk wagenwijd open liggen. En dan kan het tenslotte helemaal verkeerd met je aflopen. De duivel is er altijd als de kippen bij om onze zwakheden uit te buiten. Dus waar liggen uw en mijn kwetsbare punten? Is het geld en bezit? Is het macht en reputatie en eer? Is het seks en avontuur? Is het geklets en geroddel? Toon jezelf en toon de duivel en toon de Heere God regelmatig dat Christus je ware Heer en Meester is. En bid dat je leven geen verspild potentieel mag worden, maar dat wij willig gereedschap mogen zijn in de handen van de Heer. Gelukkig kan het ook goed aflopen. Verschillende van de andere discipelen werden steunpilaren in de vroege kerk. En op dezelfde manier wil de Heer Jezus nog altijd ook onze levens vormen en gebruiken. Maar je kunt ook de verkeerde keuzes maken en je weg naar de duisternis inslaan. De Heer Jezus heeft alles voor ons over gehad. Dat gedenken wij in deze lijdenstijd. Onze waardering voor wat Hij deed moet zich vertalen in onze levensstijl. In opoffering, in vrijgevigheid, in onbaatzuchtigheid, in dienstbaarheid. Zodat de gestalte van de Heer Jezus ook in ons leven gestalte krijgt. Dat is het doel van het evangelie. Het is niet alleen maar een verhaal van duizenden jaren geleden, maar het is de bedoeling dat het vandaag opnieuw beleefd wordt in onze levens, in onze wereld. Dus daarom zingen we straks dat lied. Neem mijn leven, laat het hier toegewijd zijn aan uw eer. We lazen net in de Bijbel in Johannes 13 dat de Heer Jezus wist dat Judas hem zou gaan verraden. Je leest het in Johannes 13, maar het is ook te lezen in Marcus 14 vers 20. Eén van jullie zal mij verraden, zei de Heer Jezus al tijdens de paasgaanmaaltijd met zijn discipelen toen hij het avondmaal instelde. Dat was waarschijnlijk ook de reden waarom die maaltijd zo geheimzinnig werd voorbereid. Twee discipelen moesten een man volgen met een waterkruik en die zou dan wel ergens een bovenzaal wijzen. Door die bedekte aanwijzingen wist Judas niet precies waar de paaschaamaaltijd zou zijn en kon die daar dus de Heere Jezus niet verraden. Blijkbaar wilde Jezus de rust van die paaschaamaaltijd nog gebruiken om zijn discipelen de laatste instructies mee te geven, met hen te bidden en het avondmaal in te stellen. Daar maakte hij duidelijk dat hij het ware offerlam was. En het avondmaal is daar een blijvend teken en zegel van. Tijdens die paaschaamaaltijd, rond de instelling van het avondmaal, doet Jezus een laatste poging om Judas te weerhouden van zijn verraad. Judas heeft dan al afspraken gemaakt met de Joodse leiders om later die avond Jezus voor 30 zilverstukken over te leveren. Maar toch reikt Jezus aan Judas het brood aan. Hij reikt het hem aan en Judas neemt het ook. Jezus sluit niet zo snel de deur naar de avondmaalstafel. Hij laat Judas zelf kiezen tussen licht en duisternis. Tot het laatste toe kon Judas ook positief reageren. Maar hij doet het niet. Hij kiest in zijn hart voor de duisternis. Hij keert zich af van het licht. In Johannes 13, vers 27 staat: op dat moment toen hij het brood at, op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Johannes 13, vers 27. Alleen Jezus en Judas waren zich bewust van dat cruciale moment, van die onzichtbare geestelijke strijd in het hart van Judas. En Jezus zegt dan: doe nu ook maar gelijk wat je van plan was. En Judas staat op, staat, hij nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht, niet alleen buiten, maar ook in het hart van Judas. Later die nacht zou hij er niet voor terugdeinzen, in het bijzijn van vele getuigen van de andere discipelen, om de Heer Jezus te verraden met een kus. En Jezus is daaraan ontzet over en zegt: verraad je mij met een kus? Wat wel duidelijk hier is, is dat de Heer Jezus alles aan zal doen om ons te weerhouden van het kwaad. Hij richt zich tot ons met zijn woord, met zijn sacrament. Hij reikt ons het brood van genade en van vergeving. Zelfs als er in onze hart al plannen zijn om in te gaan tegen zijn wil en tegen zijn woord. Want Jezus schrijft mensen niet zo snel af. Er is altijd een weg van bekering en van vergeving. Er is altijd de weg naar het licht. Hij zal ons ook niet tegenhouden tegelijkertijd. Hij zal ons niet tegenhouden wanneer we toch de weg gaan in de richting van het verkeerde, van de duisternis. Wij hebben een eigen vrijheid en een eigen verantwoordelijkheid om de boze te weerstaan, maar ook om hem te gehoorzamen. Jezus dwingt ons nooit op zijn weg, maar hij roept ons aan tot gewillige, spontane overgave. Judas koos bewust voor het verkeerde, voor de weg van de Satan. Hij stelde zo zijn hart open voor de duisternis. En dat werd uiteindelijk zijn ondergang. En je vraagt je af wat Judas heeft bewogen. Hoe kon het dat de volgeling van de Heer Jezus, die hem zo goed kende, toch bewust de verkeerde kant opging? Daar zijn verschillende theorieën, verschillende antwoorden over. Waarom kwam Judas zo ver? Het eerste antwoord is dat Judas wellicht de Heere Jezus heeft verraden vanuit woede en frustratie. Hij verwachtte, zoals velen in die tijd in Israël, dat de Heere Jezus de verwachte Messias zou zijn, de zoon van David. Die het rijk van David zou herstellen en die de gehate bezetters, de Romeinen, het land uit zou drijven. Tijdens de intocht in Jeruzalem leek het alsof die mogelijkheid voor het grijpen lag. Maar op het beslissende moment bij de tempel liet de Heer Jezus het afweten en vertrok hij naar Betanië. Terwijl Judas wellicht politieke ambities had om de minister van Financiën te worden in het kabinet van Jezus, in het verloste Judea. Al die mooie plannetjes gaan niet door en Judas is teleurgesteld, gefrustreerd, verbitterd. Hij reageert dat af door de Heer Jezus te verraden. Zo kan hij toch nog wat verdienen. De Joodse leiders hebben echter niet meer dan 30 zilverstukken daarvoor over. En later, als hij berouw krijgt, laat ze hem vallen als een baksteen. Daar zie je aan hoe wij moeten oppassen, ook in de kerk, dat we niet achter onze eigen ambities aanlopen en die doordrukken in Gods kerk en koninkrijk. Velen zijn daardoor op een doodspoor terechtgekomen. Wij zijn geroepen om de Heer Jezus te volgen en niet om voor hem uit te lopen. Waar met veel tamtam iets wordt geforceerd, is het maar zelden van blijvend belang. Het werk in Gods koninkrijk groeit meestal stil en ongemerkt, als een plant, als zaad. Het gaat niet om spectaculaire, flitsende acties, maar het gaat om trouw in het hele gewone, alledaagse leven, in de kleine dingen. Dat is één antwoord waarom Judas zo ver is gekomen, uit woede en frustratie. Een tweede antwoord is dat Judas wellicht de Heere Jezus een handje wilde helpen. Dat hij het eigenlijk deed met goede bedoelingen. Judas had genoeg gezien van Jezus om te weten dat Jezus de Zoon van God was. De spectaculaire wonderen, het prachtige onderwijs van Jezus. Hij wist dat Jezus de macht voor het grijpen had. Er broeide veel haat tegen de gehate Romeinen in Judea. En later zou dat leiden tot een opstand en tot de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus, niet eens veel later. Judas verwachtte wellicht dat hij met zijn verraad de Heer Jezus zou helpen over de drempel heen. Dat Jezus dan eindelijk wel moest tonen wie hij werkelijk was. Dat hij eindelijk zou opstaan. Dan kon hij zijn natuurlijke gezag, zijn wondermacht gebruiken om zich van zijn tegenstanders te ontdoen. En het koninkrijk van God over Israël te herstellen. Over dat koninkrijk, daar sprak hij immers voortdurend over. Nu moest er maar eens van komen, dacht Judas. De tijd was er rijp voor. Eigenlijk wilde hij Jezus helpen. Dat is een tweede reden. Wat een motief kan zijn geweest voor Judas om Jezus te verraden. Maar de ware reden lezen wij in Johannes 13 vers 27. De ware reden achter het verraad van Judas waren duistere machten. Hij zette zijn hart open voor de tegenstander, voor de duivel. Satan nam bezit van het hart van deze discipel van Jezus, die hem verried voor wat geld. Zo kan de Satan blijkbaar iemand verblinden en misleiden. En dat toont de noodzaak opnieuw om geestelijk alert en wakker te blijven, waakzaam te zijn. Judas was verblind, Judas was misleid. Hij maakte verkeerde keuzes en werd zo een instrument in de hand van de tegenstander. En eigenlijk was hij dat helemaal niet van plan. Dat verraadt ook, dat bewijst, dat verklaart ook zijn diepe berouw. Als hij ziet dat de Heer Jezus door het volk wordt, dat ze hem laten vallen, dat de Heer Jezus weggevoerd wordt, dat hij gekruisigd wordt, dan krijgt hij enorm spijt. Zo spijt dat hij alsnog probeert het kwaad dat hij gesticht heeft te herstellen. Door het bloedgeld terug te brengen naar de tempel. Ik heb gezondigd, ik heb onschuldig bloed verraden, roept hij tot de hovenpriesters. En tenslotte drijven wanhoop en wroeging hem er zelfs toe dat hij zelfmoord pleegt. Volgens het verslag daarover in Handelingen 1, vers 16 tot 20, is zijn dood vreselijk en mensonterend geweest. De plek waar hij stierf en werd begraven werd een vervloekte plaats. Akeldama, bloedakker, noemde men het. En zo liep het met Judas uiteindelijk heel verkeerd af. Niet alleen Jezus stierf op die eerste goede vrijdag, maar ook Judas Iscariot. Alleen over hem spreken we zelden. Wat een verschil tussen deze twee sterfgevallen. Voor Judas was de dood het bitterste einde. Het was een wanhoopsdaad in diepe duisternis. De Heer Jezus had daarover gezegd: wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Er waren geen mensen die rouwden toen Judas stierf, er waren geen mensen die om hem treuren. En dat is nog altijd maar weinig het geval. Maar voor Jezus werd zijn dood en zijn kruis een troon. De dood bracht hem verheerlijking. Hij sloot zijn lijden af met de triomfkreet: het is volbracht. Want zijn dood betekent redding, betekent leven, betekent overwinning, betekent vrede en hoop voor ontelbaren. En dat wordt de komende weken door miljoenen weer herdacht. En overal danken mensen daarvoor en zingen ze daarover. Duizendmaal, o Heer, zij daarvoor dank en eer. Wij scharen ons bij dat grote koor. Amen. Collecte is straks voor de predikantenopleiding van de Nederlandse Gereformeerde Kerk in Kampen nu. Daar zullen we ook voor bidden, dat de Heere God het werk van die opleiding zegent. Ik ben ook gevraagd om te bidden voor ons jeugdwerk. Dat is natuurlijk heel breed. Nou, we bidden dat ook onze jonge mensen juiste keuzes mogen maken, niet verblind worden of misleid worden. En dat er steeds weer mensen opstaan die hen ook kunnen leiden. In onze voorbeden denken we ook nog aan zuster Gerda van de Glint uit Terschuur, die door een rouwproces gaat. En wij bidden de kerk wereldwijd in de 40 dagen tijd. Met Antoine Baudard bidden we om zuiverheid. Dat ook in de bezoedeling mensen die zuiverheid mogen zoeken. Om zichzelf te heiligen voor de Heere God. Laten we danken en bidden. Heere God, we danken dat we u mogen kennen. Dat u met ons meetrekt. En dat u ons ook wil bewaren en beschermen. En ons wil leiden bij het licht van uw woord en van uw geest. Dat u daarvoor ook uw geest gegeven hebt. Heer, we danken dat het geen noodlot is om dat wij verblind worden of dat we de verkeerde kant op gaan. Maar dat u ons daarin ook een eigen verantwoording en een eigen keus geeft. En dat u ons ook steeds weer goede mogelijkheden geeft om u te dienen. Die mogelijkheden geeft u ook in het jeugdwerk, in onze kerk. Op allerlei manieren proberen wij onze kinderen, onze jonge mensen, ook met u in contact te brengen. Er zijn veel mensen in onze kerk die zich daarvoor inspannen. Wilt u dat zegenen? Beziel onze jeugdleiders met wijsheid, met bezieling, met liefde en trouw. En help onze jonge mensen al vroeg de juiste keus te maken. Heer, je hoeft niet oud te zijn en heel geleerd of heel veel te weten over de Bijbel om voor de Heer Jezus te kiezen. Maar je kunt het ook wel doen als je jong bent. En zo je pad zetten op de weg van het licht. En geef dat we u dan nooit verlaten, maar dat we trouw mogen zijn. En dat wij ook, als wij ouder zijn, dat we waakzaam zijn tegen die gemene listen van de tegenstander. Wij bidden u zegen voor de predikantenopleidingen van onze kerken. Heer, dat daar mensen ook waarachtig toegerust mogen worden, niet alleen in hun hoofd, maar ook in hun hart, om u te kennen en u te dienen. En dat ze ook uw trouw mogen zijn op de plek waar u hen stelt. Wij leven in een tijd vol verleiding, vol bezoedeling, waarin uw kerk en uw koninkrijk ook door velen gesmaad worden. Heer, en daarom bidden wij ook of u ons wil bewaren. En of u steeds weer mensen wil doen opstaan die wel trouw zijn. En die wel gevormd worden naar het beeld van de Heer Jezus. En die ook door uw genade een bron van zegen mogen zijn in hun eigen omgeving. Zelfs gereedschap in uw hand, zodat nog vele mensen ook u mogen vinden. Wij bidden ook voor mensen hier die gaan door moeilijke tijden van rouw en van verdriet. Wij denken aan zuster Gerda van der Glind, maar in haar ook aan alle anderen in ons midden die te maken hebben met leegte en verdriet, met rouw en verlies in hun leven. Heer, u kent het en we bidden om uw ontferming en genezing. En we bidden of u ons steeds weer wil aanraken met uw Heilige Geest, ons hart wil vervullen met troost, met licht, met vreugde. Heer, wij gaan toe naar Pasen, dat grote feest dat we gaan denken dat de Heer Jezus is gekomen om de dood en de zonde en de Satan te overwinnen. En we bidden dat we mogen leven vanuit die overwinning. Leidt u ons en ieder van ons persoonlijk om daarin ook wegwijzers te zijn naar het licht. Heer, want het was niet alleen maar Judas die u verhaalde, of Petrus die u verloochende, of Thomas die aan u twijfelde. Het waren niet alleen maar uw discipelen die u in de steek lieten. En het waren niet alleen de Joden die u kruisigden, of de Romeinen die u aan het kruis nagelden. De valse getuigen die u beschuldigden, niet slechts Pilatus die u onschuldig veroordeelde. De soldaten die u sloegen. Nee, Heer, uiteindelijk moest het ook gebeuren voor mij. Ook ik ben het. Ook wij allemaal hebben daaraan meegewerkt, zijn daar mede aan schuldig. Wij zijn de zware last die u aan het kruis moest dragen. Ik ben het touw waarmee u werd gebonden. De spijkers en de speer, de geestel die u sloeg, de bloedige doornenkroon, het alles moest geschieden, als een verzoening voor onze zonde, omdat wij steeds weer verblind worden, omdat wij steeds weer de neiging hebben de verkeerde kant op te gaan, omdat wij onszelf niet kunnen redden. Daarom bent u gekomen. Doordring ons de komende weken weer van die waarheid van uw evangelie. Doordring ons van de noodzaak van het feit dat wij u moeten kennen als onze Heer en Verlosser. Doordring ons ook van het licht en de genade van uw evangelie. En behoed ons voor de tegenstander, voor de wegen van duisternis, voor verblinding en misleiding. We bidden dat u ons helpt als uw kerk ook weerstand te bieden aan de duisternis. Bescherm ons tegen duisterende machten en leid ons steeds weer naar het licht van uw woord, van uw geest, uw aanwezigheid. Wij danken u dat dat ook volop mogelijk is. Dankzij de Heer Jezus, dankzij uw geest. Laat wereldwijd uw koninkrijk zich mogen uitbreiden. Maar geef dat het ook mag gebeuren, heel dichtbij, in ons eigen hart, in ons eigen huis, in onze eigen kerk. Dat bidden we uit genade, in de naam van de Heer Jezus. Halleluja. Amen. Dan nu gelegenheid voor het geven van uw gaven voor het werk van de predikantenopleiding. Thank you. Nou, in de 40 dagen tijd is het natuurlijk een tijd waarin het gaat over het lijden van de Heer Jezus. De Heer Jezus naar het kruis gaat. Maar het gaat niet alleen daarover. Het gaat er ook over dat de Heer Jezus uiteindelijk overwint over al het kwade. Dus wij moeten ook niet te veel blijven hangen in inkeer en somberheid. En dat er zoveel verleiding is. Want de Heer Jezus heeft overwonnen. Elke zondag gedenken wij ook de opstanding van de Heer Jezus, ook vandaag. Daarom sluiten wij de dienst met een triomfantelijk overwinningslied. Jezus, nee, daar juicht een toon, daar juicht een toon. Paaslied, omdat de Heer Jezus leeft en omdat Hij is opgestaan. Laten we daarvoor gestaan. Ik wijs u nog dat achterin de kerk op de tafel wat dingen liggen die u kunt meenemen. Onder andere ook een brochure die ik er neergelegd heb over het werk van de stichting Red een Kind. Daar staat voorop als kerk het verschil maken. Ik ben vorig jaar met een groep naar Rwanda geweest. En In februari is er weer een groep geweest van mensen die hebben gekeken naar het werk van Redding Kindhaak. Er staat een verslagje van mij ook in deze brochure. En onze kerken, zowel de NGK als de GKV, hebben gekozen om dat werk ook te gaan ondersteunen. Nou, de komende maanden, de komende 2 maanden, hebben we een zogenaamde talentenjacht vanuit die commissie om dit werk verder te versterken. Nou, wanneer u ook daaraan wil meedragen, dan zou u dit dus goed kunnen lezen en kunnen bestuderen van hoe dat werk daar precies gebeurt. En hoe wij ook door de hand van God gebruikt kunnen worden om elders in de wereld mensen uit de armoede te helpen en zo zelf ook een bron van zegen te worden. Dus dat is een uitdaging die u aan het eind nog meekrijgt. Om zo een bron van zegen te zijn, ja, ver weg en dichtbij, mag ik u de zegen van de Heer meegeven die we willen beamen met het Amenlied. Ontvang dan de zegen van de Heer en ga heen met zijn vrede. Mogen de Heer, de levende God, je zegenen en je beschermen. Mogen de Heer over je glimlachen en je genadig zijn. Mogen de Heer zijn gelaat naar je toekeren en je geven zijn vreugde, zijn vrede. Shalom. Amen.